Het is PNL DLO, Delta Lima Oscar en Veldhoven. Om te beginnen even de dingetjes van Amsterdam nakijken. Die waarschuwen dat het nog maar heel weinig tijd is om nieuwe kandidaten voor de verkiezing van een nieuw bestuur aan te melden. Nou ja, dat zal voor ons niet zo belangrijk zijn. Amateur Radio Newsline, die hebben een interview afgenomen met de president van Amsterdam NA, Barry WD4ASW, tijdens de Datenhamvention vorige week. En dat is hier en daar terug te vinden over de belangrijke dingen die er zo allemaal lopen. Hè. Zoals de ontwikkeling van de Fox 1 CubeSats. Daar zijn er al meerdere onderweg nu. Een stuk of 3, 4 of zo. Hè. En later Fox 2 ook weer een andere versie. Dus ze hebben grootse plannen. En allemaal gecombineerd met educatieve dingen en zodoende redelijke mogelijkheden voor lanceringen. Dus dat lijkt wel te gaan werken, deze truc. Dus niet meer als amateurclub zelf proberen een lancering te regelen, want dan krijg je gewoon niet meer voor elkaar. Althans, niet betaalbaar. Maar als je het via educatieve activiteiten doet, dan heb je kans dat je bijvoorbeeld geselecteerd wordt door NASA om gratis gelanceerd te worden. En dat is dus nu al met 2 satellieten geregeld vanuit Amsterdam NA. Dus dat werkt. Dan zijn er wat voorstellen voor de volgende World Amateur Radio Conference in 2015. En daar gaat de IARU ook een rol in spelen natuurlijk. En die hebben daar vast wat verhalen over voorbereid. Voor onder andere het gebeuren met CubeSats en het gebruik van amateurfrequenties. Dus dat moet ook anders geregeld kunnen gaan worden. We zullen zien. Goed, Uruguay wil ook een eerste satelliet gaan ontwikkelen en bouwen. Antelsat heet dat ding dan. Dus weer een CubeSat, een dubbele, 2 units. En die gaat ook meteen een beetje als amateursatelliet fungeren. 70 centimeter downlink en 2 meter uplink. Met ook een AX25 packet radio digipeater erin. En meer van dat soort dingen. Die moet gelanceerd gaan worden samen met een hele zwerm andere CubeSats. Met een Dnieper-raket vanaf Yasny in het oosten van Rusland. Eind dit jaar, waarschijnlijk in november. En daar gaan er nog een heleboel andere interessante CubeSats mee, maar deze is er dus één van. De eerste satelliet van Uruguay. En daar zijn ze heel trots op. Voor ook natuurlijk educatieve zaken. Studenten en zo die daarbij betrokken zijn. En ze willen kleuren en infraroodfoto's van de aarde gaan maken. En naar beneden sturen. En verder amateur radioactiviteiten met AX25, telemetrie en ook SSTV downlink. Want die foto's die ze maken, die willen ze dan via S-band naar beneden sturen. 2,4 gigahertz. Maar mocht die link niet goed werken, kunnen ze altijd terugvallen op de SSTV downlink op 70 centimeter. Weliswaar lage resolutie, maar toch. Heeft ook zijn leuke effecten, want dan kunnen we daar als amateurs natuurlijk meteen mee gaan spelen. Ook een CW-baken en telemetrie en zo met 1200 baud zit erbij. En packet dan dus, hè. Met ook 2 extra zenders voor het geval er iets kapot gaat. Hij moet ook standregeling natuurlijk krijgen om foto's te kunnen maken. Standbepaling en standregeling. 3-assig, dus meteen grootse plannen. We zullen het wel zien gebeuren. Amsterdam UK heeft zoals bekend een leuke website, amsat-uk.org. Handig, want er staan heel veel nieuws op. Maar ook hebben ze inmiddels een Twitter-site met amsat_uk. En kan ook handig zijn als je nieuwtjes wil volgen van Amsterdam UK. Dan is er een hoop discussie aan de gang over een verbinding met het spel via het Space Station eigenlijk. Tussen Jan PA3FXB en Andreas TJ5AR. Alleen die hebben dan geen gebruik gemaakt van radioapparatuur in het Space Station. Nee, die hebben het gewoon gebruikt, het hele station, als een reflector, passieve reflector. is op zich nog niet zo'n vreemde zaak. Dat gebeurt wel vaker, hè. Ik bedoel, er zijn al lang een heleboel vliegtuigreflectieverbindingen die gemaakt worden. En ook satellieten gebruiken als reflector is al een stuk moeilijker natuurlijk, want het is allemaal veel zwakker en je hebt te maken met gigantische dopplershift. Maar het kan wel. Maar het Space Station is natuurlijk het makkelijkste, want dat is het grootste object. En dat is op meerdere frequenties alles geprobeerd. Maar wat Jan en Andreas nou gedaan hebben, is dit voor het eerst eens op 23 centimeter doen. En dat was toch wel bijzonder. Op de 23e mei hebben ze het voor elkaar gekregen. Maar dat was wel een heel gedoe, want ze moesten dan hun paraboolschotels van 3 meter, hè, die hadden ze allebei eentje in gebruik, die moesten ze wel heel snel kunnen sturen om het Space Station te volgen, want dat vliegt nogal snel natuurlijk in die lage baan waar het zit. Dus dat was even spannend. Maar wat nog veel erger was, was natuurlijk de grote dopplershift. Op 23 centimeter, als je met passieve reflectie tegen het Space Station gaat, dan reken maar eens uit, dat is echt een gigantische dopplershift die ook heel snel verandert. Dus dat moet wel even automatisch geregeld worden, want anders krijg je het met de hand echt niet voor elkaar. Nou, dat hadden ze dan wel geregeld met SAT-PC-32. Het ging bijna helemaal goed. Het hoogste stuk van de baan, waarbij die heel hoog voorbij kwam, minstens 60 graden of zo. Toen werd het toch een beetje te veel voor het programma. Het kon het net niet helemaal trekken, maar het bleef nog voldoende binnen de SSB-doorlaatband om te gebruiken. Om de verbinding te kunnen maken. Ze hebben gewoon klassieke CW gebruikt. Gewoon met de hand. En ja, ging. De opnames van de signalen van beide kanten staan op de blog Sidefine van DJ5AR. En dat is wel grappig om te horen. Het was maar een eerste oefening. Ze wilden het nog eens wat meer gaan proberen met andere software. Bijvoorbeeld met FSK 441. Een mode die typisch bedoeld is voor een meteor scatter eigenlijk. Dus hele korte bursts die je dan moet gebruiken. Nou, daar is dit natuurlijk ook geschikt voor. Als je heel snel verbinding kunt maken, heel kort, dan is dat natuurlijk iets praktischer dan met hele langzame CW. Hè? Maar het ging goed. Ze denken zelfs in het sterkste stuk van de passage gewoon SSB te kunnen gebruiken de volgende keer. Als ze de dopplershift maar goed onder controle houden. En verder andere modussen, zoals WASD misschien, andere mogelijkheden. Zitten er nog meer modus in die bruikbaar kunnen zijn. Maar goed, het is een leuke actie. En ze hadden natuurlijk wel met hun grote schotel en grote eindtrappen wel een flink vermogen. Het zat wel in de richting van 150, 160 kilowatt EIRP. Dus dat wil wel, hè. Dat is een flink signaal wat ze dan richting het Space Station sturen. Dan mag je ook wel verwachten dat er een flink signaal terugkomt. Ook met een grote antenne. Maar ja, er zijn wel meer mensen die er nou zin in krijgen om dat zo te gaan doen. Ben je niet meer afhankelijk van allerlei modus die wel of niet ingeschakeld staan en zo. Nee, je gebruikt hem gewoon als passieve reflector. Kan ook. Dus daar horen we vast nog meer van. Jan is ook van plan om de schotel in Dwingelo daarvoor te gaan gebruiken als die weer operationeel is later in het jaar. Maar dat kon wel eens moeilijk worden, want die kan natuurlijk helemaal niet zo snel bewegen. Bij lage elevaties kan het nog wel, maar als je zoiets als het Space Station dan hoger komt, dan kan de schotel dat niet meer volgen. Maar goed, het idee is natuurlijk aardig. En dan kun je nog veel meer gain krijgen met hele sterke signalen. Dus dat helpt allicht. We zullen het horen. Goed, ja, verder mensen die dus nog wel echt van het Space Station gebruik maken, bijvoorbeeld Packet 145825. Ja, dat is tegenwoordig even de vraag, hoe doe je dat het handigste? Je kunt het doen met de klassieke Packet modem hardware, maar dat kan ook gewoon met software. AGW-PE, Alpha Golf Whiskey Papa Echo software van SV2 AGW, is daarvoor beschikbaar gecombineerd met een programmaatje UISS bijvoorbeeld. Een Belgisch programma, dat kun je gewoon zo downloaden en gebruiken. En dan kun je gewoon Packet gebruiken voor de verbinding met het Space Station, met het APRS systeem. Ja, en verder voor antennes, als je met satellieten en alle mogelijke satellieten in lage banen wil werken, dan ja, het mooiste is natuurlijk een grote beam met grote mogelijkheden met richtantennes, met een azimut, een innovatierotor en zo. Maar het hoeft allemaal niet zo moeilijk. Als je een kleinere antenne hebt met een iets grotere openingshoek, dan heb je geen elevatierotor nodig, want als je even gaat rekenen aan die banen, dan zul je zien dat pakweg 70% van alle passages die plaatsvinden, normaal onder 22 graden elevatie zitten. Dus bijna driekwart zit onder 22 graden elevatie. Dat betekent dat je dus niet zoveel antennes nodig hebt om te eleveren. Als je de antenne, een kleine jager of zo, een klein beetje omhoog richt, iets van 15 graden boven de horizon, dan is het eigenlijk al genoeg voor het grootste gedeelte van de passages die je kunt volgen. Bovendien, als een satelliet al hoger zit, dan zit hij ook dichterbij en is het signaal toch al sterker. Dus daar hoef je niet zo bang voor te zijn. Dat gaat wel goed. Dus op die manier kun je toch met eenvoudige antennes hele leuke verbindingen maken. Verder. Even kijken wat kan ik de handigste doen. Er is de universiteit in Cairo, de Amerikaanse universiteit, de AUC dus, een project om een CubeSat te gaan ontwikkelen. Dat is ook best bijzonder. Dat is voor het eerst dat een CubeSat in Egypte gemaakt gaat worden. Daar hebben ze ook leuke plannen mee. Maar dat gaat nog wel even duren. Dus voor het eerst dat in die hoek iets gedaan gaat worden. Verder. In de afgelopen, vorig weekend eigenlijk, vooral op zaterdag zijn er de nodige hoge ballonnen geweest. Ook boven Europa. Vanuit Engeland en Polen. Met allerlei amateurapparatuur eraan. Dus dat was weer leuk om daar verbindingen mee te maken. EstCube 1, de eerste CubeSat van Estland, die doet het prima. Wordt volop data ontvangen, ook onder andere in Surrey hebben ze daar het een en het ander mee kunnen doen. Verder, even kijken, er is een universiteitssatelliet van Cornell University. CU-SAT heet die dan ook. Die is in ontwikkeling. Dat is geen CubeSat, maar een veel groter ding. 45 kilo. Bestaat eigenlijk uit twee satellieten. Die in de ruimte dan van elkaar gescheiden worden na de lancering. Die moet op 9 juli gelanceerd kunnen worden. Als het goed is met een lancering van SpaceX. Samen met een paar andere satellieten. Cassiope en Dante. Vanaf Vandenberg. En die moet naar een hoge elliptische baan eigenlijk. Nou ja, niet echt hoog, maar toch. 325 bij 1500 kilometer. Baanhelling 80 graden. Een beetje vreemde baan. En kan wel leuk worden. 2 watt output. Want die twee satellieten, als ze gescheiden worden, CU-SAT, die gaan dan allerlei manoeuvres uithalen. Allerlei navigatie-experimenten met onder andere GPS. Mogelijkheden. En dat is wel grappig. Dan gaan ze even kijken. Ja, dus carrier phase differential GPS toepassen om zodoende heel nauwkeurig positie te kunnen bepalen, tot op centimeters nauwkeurig. En dat betekent dat ze zelfs ook de stand van de satelliet daarmee kunnen bepalen met CD-GPS. En zodoende gaan ze dan navigeren ten opzichte van elkaar en heel precies stand en richting bepalen en zo foto's maken van elkaar en zo. Ze hebben 70 centimeter downlinks, CU-SAT 1 op 437-405 en CU-SAT 2 op 437-485. En ze houden ook onderling contact, de twee satellieten. Een crosslink op 437-305. Zodoende kunnen ze om elkaar heen navigeren als het moet. Want ze gaan dus met een pulsplasma thruster werken. Om standregeling te doen, maar ook om de baan te regelen. De baan te veranderen als het mogelijk is. Dus dat wordt allerlei geëxperimenteerd, waar natuurlijk later heel veel plezier van kunnen hebben met CubeSats. Hè? Dus dat belooft weer wat. Dus 9 juli lancering als het goed is en dan horen we daar ongetwijfeld meer van. Even kijken, CubeBug 2, de tweede satelliet van Argentinië van de CubeBug serie, moet gelanceerd worden in november, ook weer met diezelfde lancering waar die andere satelliet net mee ging, hè. November vanaf Yasni. En ja, CubeBug 2 is dan de opvolger van CubeBug 1, die dus nu in de ruimte hangt sinds een paar weken. En die al een beetje een botsing heeft gehad met een wolk ruimtepuin. Maar het toch goed overleefd heeft. CubeBug 1 doet het prima verder. Maar CubeBug 2 die moet ook soortgelijke dingen gaan doen. Maar dat zijn allebei de satellieten helemaal open source, open hardware zoals het heet. Om de ervaringen die opgedaan worden beschikbaar te maken voor amateurs. Voor allerlei amateursatellietprojecten. En ook voor universiteiten en dergelijke natuurlijk. Dus ook CubeBug 2 is weer een zo'n educatief project van een universiteit in Argentinië natuurlijk. Maar die zal ook weer op 70 centimeter actief gaan worden met Packet en zo. En hij zal ook, nadat hij zijn primaire missie heeft voltooid, ook als amateursatelliet actief worden met een digipeter. En er kan allerlei data worden gedownload, waaronder ook foto's en opnamen van een SDR-ontvanger die erin zit. En er komen dus verschillende experimenten in van dit soort. Dat is allemaal met eenvoudige componenten gemaakt, niet met specifieke ruimtegeharde materialen. Gewone componenten in de winkel gekocht en daar moet het gewoon maar mee werken. Nou ja, we zullen zien. Weer een interessante CubeSat erbij. Er is ook een CubeSat workshop trouwens in Surrey. Surrey Space Center op 19 juli. Waar alle enthousiastelingen die iets met CubeSats doen welkom zijn. Kijken, Antelsat hadden we het al over gehad. Ja, er wordt nog nagedacht over nieuwe mogelijkheden voor zenders in het Space Station en welke banden dan mogelijk zijn. Nou, er zitten al aardig wat antennes aan de buitenkant van het Space Station. Voor VHF, UHF, ook voor HF trouwens. Een spriet voor bijvoorbeeld 10 meter die zou gebruikt kunnen worden. En uiteraard voor de hogere banden, waar we dan binnenkort digitale amateurtelevisie mogen verwachten. Dus wie weet, als iemand ideeën heeft voor projecten in het Space Station, dan kan hij daar iets mee gaan doen. De eerste CubeSat van Ecuador, NEE-01, oftewel Pegasus, of Pegaso zoals zij hem noemen. Ja, die is dus op 23 mei even in botsing gekomen met een wolk deeltjes vlakbij een Russische rakettrap. Daar heeft hij wel een tik van meegekregen. Hij is nog steeds aan het tollen om twee assen. Hij zendt wel iets, maar dat is niet goed te ontvangen door dat tollen en tuimelen. Dus er is nog steeds niet mogelijk om echt contact te maken met de satelliet, ook in de uplink. Commando uplink doet het niet. Dus ze moeten wachten tot hij gaat stabiliseren. Ze doen er alles aan om dat voor elkaar te krijgen, maar het is waarschijnlijk gewoon een kwestie van wachten. Er zit wel passieve stabilisatie in met magneten, die ten opzichte van het aardmagnetisch veld dus de zaak stabiel moeten houden. Maar ja, als hij zo snel tuimelt, werkt dat nog even niet. Maar waarschijnlijk gaat het op den duur wel vertragen, die rotatie- en tuimelactie. En dan hopen ze hem onder controle te kunnen krijgen. En alsnog te gaan gebruiken. Hij heeft dus in de eerste tijd na de lancering al de nodige tv-uitzendingen gedaan op 910 MHz. Maar helaas is dat dus nu even niet beschikbaar. Dan moeten we even afwachten. Inmiddels wordt de tweede CubeSat, NEE-02, Chrysaor, voorbereid voor een lancering later in het jaar. Ja, dat moeten we afwachten. Maar waarschijnlijk ook diezelfde lancering vanuit Jasny in november. En die tweede satelliet, tweede CubeSat, die gaat ook weer soortgelijke uitzendingen doen met televisie op 910 MHz. Dus het lijkt er een beetje op, hè. Ja, intussen is wel een discussie op gang gekomen over hoe dat nou moet allemaal met botsingen van satellieten. Natuurlijk moet er alles aan gedaan worden om ruimtepuin te verminderen. Daar wordt ook al voor gezorgd. Hè. Bij lanceringen worden rakettrappen zo gauw mogelijk uit de ruimte gehaald. En er beginnen ook steeds meer eisen gesteld te worden aan satellieten. Ze mogen nooit langer dan 25 jaar in de ruimte blijven. Als dat wel dreigt te gebeuren, moet je zelf iets verzinnen om de satelliet af te remmen, zodat hij naar beneden komt. Maar ja, nu komt er ook al een verhaal van instanties die een satelliet in de ruimte brengen. Die moeten ook aansprakelijk gesteld kunnen worden als er een botsing komt met hun satelliet. En dan kan het zijn dat de verzekering langskomt om het een en ander te claimen en zo. Dat soort discussie begint nu ook te komen. Dus het wordt wel echt serieus genomen, het probleem met ruimtepuin. Overigens, bij die lancering aan het eind van het jaar in november met die zwerm CubeSats zal ook, als het goed is, op diezelfde lancering Delphi Next zitten. De tweede amateursatelliet van de Nederlandse makelij, hè, van de Universiteit van Delft. Dus die satelliet staat inmiddels al klaar voor ja, de lancering eigenlijk. Het is een kwestie van afwachten tot er een lancering komt. Dan even kijken, de amateursatellieten, hoe het verder gaat. Oscar 7, die komt dus nu elke omloop even in de schaduw van de aarde en reset dan. Daardoor schiet hij steeds in mode B. Dus die is nou permanent in mode B te gebruiken. Mode A doet het even niet. Oscar 11 is sinds de 29e even uitgeschakeld gedurende 10 dagen. Die komt binnenkort wel weer terug. RS 15 is regelmatig op 10 meter te horen met zijn bakenzender. Ja, de andere satellieten die blijven keurig werken. Oscar 29, 50 en 52 zijn volledig bruikbaar. Oscar 44 is met Packet regelmatig te horen. En waarschijnlijk ook al een beetje te gebruiken. Nog diverse oudere satellieten, Oscar 19 en 26 en zo, allemaal te horen met telemetrie. Ook Oscar 68 en 64 en nog een aantal CubeSats natuurlijk. Verder Space Station volop actief met Packet op 145.825. En daar ook te gebruiken als digipieter. En verder dus wat ARIS-verbindingen af en toe. Er zijn er weer een paar geweest. Er komen er weer ook een paar. Op de 4e juni is er een ARIS-verbinding gepland naar Rusland. Die waarschijnlijk hier ook wel mee te luisteren is. 4e juni om 23:15. En dan is er nog eentje op de 8e juni met Tucson, Arizona. Maar die gaat via Australië. Dus dat zullen wij hier niet kunnen horen natuurlijk. Ja, verder FITSAT 1. CubeSat die is nog steeds volop zijn rondjes aan het draaien. Die zal over een aantal weken gaan verbranden in de atmosfeer. Hij zendt nu nog steeds keurig telemetrie. En dat is die laatste CubeSat die nog over is van die lancering vanaf het Space Station vorig jaar. Ik heb er nog eens wat zitten analyseren en rekenen. Ik kom er nou op uit dat FITSAT 1 pas eind juni naar beneden komt. Aanvankelijk leek het nog midden juni, maar dat wordt op zijn vroegst eind juni, misschien zelfs begin juli, als gevolg van de zonneactiviteiten. Dus die kun je voorlopig nog even blijven volgen. Afgelopen dinsdag is er een nieuwe bemanning gelanceerd naar het Space Station. Dat is prima verlopen, een hele korte vlucht, 4 omlopen. En dus na 6 uur waren ze al gekoppeld, in de nacht van dinsdag op woensdag. Allemaal goed verlopen. Dus nu zijn ze weer met z'n zessen aan boord. En ja, daar zit dus ook Luca Parmitano bij. Een zendamateur uit Italië. Die daar het een en het ander zal gaan ondernemen. Met de amateurapparatuur. En als het goed is met een digitale ATV-spul. Dat zullen we dan later horen. Verder lancering van een volgend Europees ruimtevrachtschip naar het Space Station te verwachten. 6 juni 's avonds. Dat is ATG-4 van de ESA met de naam Albert Einstein. Lancering te verwachten om 23.52 uur onze tijd, de 16. En ja, dan is de lancering te verwachten over een paar dagen van een bemande vlucht naar het Chinese ruimtestation, Chang'e 1. Deze Shenzhou 10 lancering blijft een beetje moeilijk te zeggen wanneer het precies gaat gebeuren. Nu is het meest waarschijnlijk dat het 9 juni wordt, maar het kan ook de 7e of de 11e zijn. Maar op dit moment lijkt het meest waarschijnlijk de 9e juni om 12.33 uur onze tijd. Met 3 bemanningsleden, 2 mannelijke en 1 vrouwelijke astronaut, voor een missie van 15 dagen naar Chang'e 1. En dat wordt weer een spannend gebeuren. Want daar gaan ze weer wat nieuwe experimenten doen. Elke keer proberen ze weer wat nieuws te doen natuurlijk. Oké, dan even kijken. Ja, dan hebben we eigenlijk de belangrijkste dingen wel zo'n beetje gehad voor deze week.